Lucas hoofdstuk 14. In het laatste jaar van zijn bediening op aarde heeft de Heer Jezus een lange reis afgelegd. Hij is vanuit het noorden van Israël, vanuit Galilea, afgedaald tot in het zuiden, tot in Jeruzalem, waar hij zijn missie vervullen zou. En onderweg beschrijft Lucas die reis vrij gedetailleerd. En Lucas noteert dat Jezus 3 keer bij de fariseeën is gaan dineren. 3 keer aan tafel met de fariseeën. En de derde en de laatste keer is in Lucas hoofdstuk 14. Kijk maar eens in vers 1. Toen hij op Sabbat naar het huis van een vooraanstaande fariseer ging, waar hij voor een maaltijd was uitgenodigd, hielden ze hem in het oog. Dit is zoals gezegd de derde en de laatste keer dat hij met fariseeën aan tafel zit. En niet zomaar met fariseeën, nee, een vooraanstaande fariseer. Ik stel me zo'n beetje voor dat hij met de raad van bestuur van de fariseeën aan tafel zit, met de heren van stand uit die tijd. Maar Jezus helpt hem altijd helemaal om zeep. Het loopt helemaal niet zoals die mensen hadden verwacht. We gaan dat nu niet lezen, u moet dat vanmiddag of later maar eens doen. In alle geval, de sfeer is gespannen, de gesprekken vlotten niet. De gast, Jezus, neemt geen blad voor de mond en hij zet die fariseeën eigenlijk op hun plaats. En op een bepaald moment is de sfeer zo gespannen dat een van de aanwezigen probeert zich eruit te praten en de sfeer helemaal te doen kantelen. En we kijken daarvoor naar vers 15. Dus ik sla nu die versen tot aan vers 15 gewoon over, waar het nogal scherp op de snee is. En in vers 15, toen een van de anderen die aan tafel aanlagen dit hoorde, zei hij tegen hem: gelukkig al wie zal deelnemen aan de maaltijd in het koninkrijk van God. Met een vrome draai probeert een van de aanwezige fariseeën het spoor weer recht te trekken. En hij zegt: gelukkig, zalig voor al die mensen die aan de maaltijd in het koninkrijk van God zullen deelnemen. En nu zal Jezus daarop reageren en hij zal een parabel vertellen, een gelijkenis. En door middel van die gelijkenis zal hij aan die fariseeën zeggen: mannetjes, ik ben nog niet zo zeker dat jullie wel zullen deelnemen aan de maaltijd in het koninkrijk van God. En bij die parabel gaan we vanochtend stilstaan, vanaf vers 16 tot 24. Maar we gaan er in stapjes doorheen gaan. Vers 16 en 17. Jezus vervolgde: iemand wilde een groot feestmaal geven en nodigde tal van gasten uit. Toen het tijd was voor het feestmaal, stuurde hij zijn dienaar naar de genodigden om tegen hen te zeggen: kom, want alles is klaar. Dit is de uitnodiging voor het feestmaal. Misschien hebben sommigen onder u al vanochtend de barbecue naar boven gehaald, omdat je vanmiddag wat mensen zou uitnodigen om een grote barbecue in uw tuin te organiseren. Wel, in die tijd is er iemand die tal van gasten uitnodigt om op een feestmaal bij hem thuis te komen. Ik stel me dus voor dat het niet voor 5 of 6 mensen zal zijn, maar voor een hele grote groep genodigden wilde iemand, dus een rijke man, een groot feestmaal aanrichten. Als wij dat doen, dan spreken we met elkaar af, we geven een telefoontje of we sturen een mailtje en we nodigen mensen uit, of we sturen een kaartje en we nodigen mensen uit om naar het feest te komen. Of een ander voorbeeld: als een koppeltje onder ons wil trouwen, dan leggen ze in de toekomst, een jaar op voorhand, leggen ze al hun trouwdatum vast en dan sturen ze op een bepaald moment de uitnodigingen. En wie zal komen, reageert op die uitnodiging en geeft een belletje of zegt dat persoonlijk van: wij zullen er zijn. En dat is het dan ook. In die tijd, ik weet niet of het u is opgevallen, is dat een klein beetje anders. Er worden 2 uitnodigingen gestuurd. Eerst zal de gastheer de mensen uitnodigen en zeggen, ik ga bijvoorbeeld op 24 april een groot feestmaal organiseren. Zullen jullie komen? En dan zeggen de mensen, ja of nee, we zullen komen of we kunnen niet komen. En dan de tweede uitnodiging, vers 17. Toen het tijd was voor het feestmaal, wordt er opnieuw een knecht met de uitnodigingen op pad gestuurd om te zeggen, nu is het klaar. De barbecue is warm, nu worden jullie uitgenodigd, ga nu maar stantepede naar het huis van de gastheer. Dus er is een dubbele uitnodiging en dat moeten we even vastknopen, want dat hebben we straks nodig. En dat heeft allemaal met de logistiek van die tijd te maken. Dat was allemaal, bij ons is het allemaal goed georganiseerd, maar in die tijd een warm klimaat, vers vlees, verse groenten, dat werd allemaal niet bewaard. Dus het was wel belangrijk om te weten van, nu is het feestmaal is klaar, kom nu maar. Dus eerst werd er een uitnodiging door middel van een knechten, de rijke man stuurde zijn knechten op pad met de uitnodiging, 24 april, ik ga nu maar die datum gebruiken, 24 april geeft mijn heer een groot feest, zullen jullie komen? En dan, wanneer het 24 april is, stuurt hij opnieuw zijn knechten naar de genodigden om te zeggen, het is klaar, kom maar. Zometeen naar het feest. Iedereen mee? Want dat is wel belangrijk. De uitnodigingen zijn verstuurd. De dag is aangebroken en opnieuw worden de knechten op pad gestuurd. En nu lezen we de reacties. Vers 18. Maar één voor één begonnen ze zich te verontschuldigen. De eerste zei, ik heb net een akker gekocht die ik beslist moet gaan bekijken. Tot mijn spijt kan ik de uitnodiging niet aannemen. En een ander zei, ik heb 5 span ossen gekocht en ik ga ze keuren. Tot mijn spijt kan ik de uitnodiging niet aannemen. Weer een ander zei, ik ben pas getrouwd en daarom kan ik niet komen. Ho, dit is een afgang van je welste. De ene na de andere gast verontschuldigt zich. En ze hebben allemaal andere prioriteiten. Andere dingen zijn allemaal belangrijker dan op het feest te komen. Maar broeders en zusters, is het u opgevallen? Wanneer verontschuldigen deze mensen zich? Ze verontschuldigen zich op de dag zelf. Dus ooit hebben ze bij de eerste uitnodiging gezegd, ja, ja, we zullen komen, schrijf onze naam maar op. En dan wanneer de dienaar voor de tweede keer naar hen toekomt om te zeggen, nu is het feest klaar, dan beginnen ze zich te verontschuldigen. En dan pas zeggen ze, ik kan niet komen, ik heb dit te doen, ik heb dat te doen. Bij de tweede uitnodiging sturen ze hun kat. Dat is pas grof, dat is echt heel grof. Als je de eerste keer niet kan komen met de eerste uitnodiging, ja, bedoel, daar heb je redenen voor. Niemand gaat u dat kwalijk nemen dat je niet kunt komen op 24 april. Maar als je gezegd hebt, vandaag op 24 april zal ik komen, en dan op 24 april staat de knecht voor uw deur met te zeggen, kom nu maar, het is klaar. En als je dan zegt, sorry, ik kan niet komen, dat is grof. Dat is eigenlijk een belediging in het gezicht van de organisator van het feest. Dit is werkelijk een slag in het gezicht. Ik denk, we kunnen nog een klein beetje inkleuren in die tijd. Wie heeft er in die tijd, dit is een arme samenleving, wie gaf er in die tijd een groot feestmaal? Alleen maar de hele rijken. En wie was er heel rijk? Wel, dat zijn de mensen die naam hebben in de streek. Zoals bij ons, waar ik woon, niet ver van waar ik woon, was er een baron met zijn domein. En in de 19e eeuw, de baron, en er zijn verschillende straten naar die familie genoemd. Wel, als zo'n baron een feest gaf, het hele dorp weet dat natuurlijk. Dat is de baron, er is een feest op het domein van de baron. Wel, in die tijd zal dat ook zoiets geweest zijn. Er is feest op het domein van die en die. Maar als je dan op de dag zelf zegt, ik kom niet, want ik heb andere dingen te doen, dat is een slag in het gezicht van de baron, snap je? Dit is dubbel zo erg. En wat is de ware reden van hun verontschuldigingen? Goh, het is triestig, hè? Ze liegen, zodat het niet meer netjes is. Ze nemen nog niet eens de moeite om een goede reden te verzinnen. Ze verontschuldigen zich met de eerste, de beste smoes die bij hen voorkomt. Ik Kijk eens in vers 18. De eerste zegt, ja, ik heb net een akker gekocht die ik beslist moet gaan bekijken. Hoezo? Je koopt toch geen akker om die dan pas achteraf te bekijken? Je gaat die toch eerst keuren en dan pas koop je die akker. De tweede die zegt, ja, ik heb 5 span ossen gekocht en ik ga ze keuren. Ah, nee toch, je koopt eerst uw ossen en dan... Je keurt eerst uw koopwaar en dan zeg je, die 5 span die wil ik kopen. En de derde zegt, ja, ik heb net een vrouw getrouwd en ik moest ze gaan keuren. Ah nee, dat zegt hem niet. Ik ben pas getrouwd en daarom kan ik niet komen. Maar neem dan toch je vrouw mee alsjeblieft. Snap je? Dit zijn allemaal smoezen, dit is niet netjes meer. De belediging wordt eigenlijk nog groffer en groffer. Ze vinden het absoluut niet meer de moeite waard om nog naar dat domein van die baron te gaan. Het interesseert hen geen lap meer. Ze hebben ooit gezegd, ja, we gaan komen. Maar wanneer de dag aanbreekt, zijn ze absoluut niet meer geïnteresseerd. Misschien hebt u ooit nog zelf te maken gehad met iemand die u een smoes verkocht heeft in het gezicht. U weet, dat is niet netjes. Dit doet pijn om met iemand te praten die u een smoes verkoopt. Maar misschien heb je het zelf ooit nog gedaan, u met een smoes ergens vanaf gemaakt. Dit past niet bij de stijl van Gods koninkrijk. Dit is niet de stijl van Gods mensen. Nu, dit is een gelijkenis, een parabel, een verzonnen verhaal van de Heer Jezus over een man die 2 uitnodigingen verstuurd heeft voor een feest die hij voor veel mensen wilde aanrichten. En zoals elke parabel van de Heer Jezus gaat ook deze parabel over het koninkrijk van God. Zoals deze rijke man heeft God 2 uitnodigingen verstuurd. De eerste uitnodiging is in het Oude Testament, wanneer hij de ene profeet na de andere, zijn knechten, heeft gestuurd naar Israël. Met een grote uitnodiging: de Heer bereidt een feestmaal voor. En jullie zijn uitgenodigd, jullie zijn het uitverkoren volk. Kom alsjeblieft. De uitnodiging is voor jullie gegeven uit pure genade. Nodigt de Heer jullie uit om bij hem feest te komen vieren. De eerste uitnodiging ging uit van de profeten. En eeuw na eeuw heeft God zijn knechten gestuurd met een uitnodiging. En je hebt ze allemaal ook gekregen. Met dat briefje zijn de profeten rondgegaan. En aan Israël hebben ze verkondigd: de Heer richt een feestmaal aan. En wanneer het feest klaar is, wanneer de tafels gedekt zijn, wanneer de barbecue warm is en het vlees gaar begint te worden, dan stuurt God zijn 2e uitnodiging. En dan stuurt hij zijn zoon. En het eerste wat de Heer Jezus gezegd heeft: het koninkrijk van God is aangebroken, de tijd is vervuld, bekeer u en gelooft het evangelie. Jezus kwam met de 2e uitnodiging om te zeggen: het is klaar. Het feestmaal staat klaar, kom nu maar mee. Kom, het feest is klaar. Het koninkrijk van God is aangebroken. In feite wat de Heer Jezus is komen doen, is gewoon met een megafoon door Israël komen rondwandelen om te zeggen: aan tafel, komen eten. Dat is eigenlijk in kort het evangelie dat de Heer Jezus is komen vertellen. Komen eten, kom tot mij. Keer u om en ga met mij mee naar het grote feestmaal dat klaar staat. Aan tafel. Dat is eigenlijk wat de Heer Jezus is komen doen. En als er iemand in uw buurt ooit vraagt, kun je mij nu eens in 2 woorden uitleggen waar het christelijke evangelie over gaat, dan zijn dit ze: komen eten. Dat is het evangelie. God nodigt u uit op zijn feestmaal. Weet je, onze Vlaamse medemensen stellen zich God voor als iemand die zich bezighoudt met voorschriften geven en controleren en reageren met straf en beloning. Dat heeft daar niks mee te maken. God is iemand die een feest aanbiedt aan de mensen. Kom eten, zegt hij, maar je moet komen. Het eten staat klaar. Het is van het beste van het beste, we gaan dat straks wel zien. Het eten staat klaar, maar je moet komen. En zo kwam de Heer Jezus, die tweede knecht, met die 2e uitnodiging. Israël, jullie waren uitgenodigd. Je hebt gezegd, we zullen komen. Nu ben ik hier. De Zoon van God is zelf gekomen. En hoe heeft Israël gereageerd op die 2e uitnodiging? Dan zijn ze zich beginnen verontschuldigen. We komen niet, zeggen ze. Het interesseert ons niet meer. Is dat de Messias? Die man van Nazareth? Is dat Gods zoon? Is die zoon van een timmerman? Zal die ons naar het feestmaal van God leiden? Nee, sorry, zeiden ze. Het interesseert ons niet meer. En die man die de Sabbat breekt en die rein en onrein niet meer uit elkaar kan houden, is dat diegene die ons naar het feestmaal van God zal brengen? Sorry, het interesseert ons niet meer. En de een na de ander begon zich te verontschuldigen. Ze hebben zich massaal verontschuldigd. Na eeuwen van voorbereiding hebben ze allemaal gezegd, allee, de meeste toch, het interesseert ons niet meer. We gaan niet in op de uitnodiging. U mag ze terug hebben, uw kaartje met de uitnodiging. Als dat de beloofde Messias is, als dat de beloofde gastheer van het feest is, ons niet gezien. We hebben wel betere dingen te doen. En Israël heeft zich massaal van het feestmaal en van de feestheer afgekeerd. We lezen verder, vers 21 tot 23. Toen de dienaar teruggekomen was, bracht hij zijn heer verslag uit. De heer des huizes ontstak in woede en zei tegen zijn dienaar, ga vlug de stad in en breng uit de straten en stegen de armen en kreupelen en blinden en verlamden hierheen. Toen de dienaar hem kwam melden, heer, wat u hebt opgedragen is gebeurd en nog is er plaats, zei de heer tegen hem, ga naar de wegen en de akkers buiten de stad en nodig iedereen met klem uit, want mijn huis moet vol zijn. Wat een verrassende reactie is het niet. De dienaar komt terug met die tweede uitnodiging en met de staart tussen de benen moet hem zeggen, sorry, ze hebben allemaal afgezegd, ze komen niet meer. Al uw eten, dat zal voor de poes zijn zeker, die zal blij zijn. En al die groenten, ja, wat moeten we ermee doen? En in plaats dat de heer zegt, oké, we trekken er een kruis over, we gaan het weggooien. Nee, zegt hij, mijn huis moet vol zijn. Ik ben van plan om een feest te geven. Het feest zal absoluut doorgaan. Het feest moet hoe dan ook doorgaan. Afblazen? Nee, geen sprake van. Het feest moet doorgaan. En hij stuurt dus diezelfde knechten opnieuw erop uit. En ditmaal naar totaal andere mensen. Eerst in de stad, wanneer ze daar de verschopten en de sukkelaars uit de stad naar het feest hebben gebracht, komen ze zeggen, ja, maar er is nog plaats en er is nog zoveel eten, ga dan maar buiten de stad op het platteland en breng daar maar vandaar de mensen naar mijn feest. Opnieuw zien we hier de gang van het evangelie, is het niet? Nadat God eertijds zijn knechten en de Heer Jezus massaal naar Israël heeft gestuurd, en wanneer Israël zich massaal heeft afgekeerd van de uitnodiging voor het feest, heeft God gezegd, we stoppen er maar mee. Nee. God heeft de uitnodiging opengetrokken naar alle steden en dorpen en wegen tot aan de einden der aarde. En de uitnodiging is naar ons gegaan, naar Lokeren en naar Hamme en naar Sint-Niklaas en naar het Waasland en naar al die steden en dorpjes heeft de Heer zijn knechten gestuurd. Wat eerst voor Israël bedoeld was, is nu opengetrokken. Tot aan de einden der aarde gaat die uitnodiging uit. Komen, eten ook. Nu gaat die roep nog over heel de wereld uit. En als u vanmiddag een barbecue hebt, dan mag u aan uw buren zeggen, komen eten, niet alleen op mijn barbecue, maar ook op het feestmaal van God. En een barbecue is een perfecte aanleiding om over het evangelie te spreken, want het evangelie is Gods feest. Dat is de essentie. Het is God die feest wil vieren en daarvoor de mensheid uitnodigt om zijn feest uitnodiging aan te nemen en ook effectief te komen. Weet u, wij schrikken vaak terug als het over evangelisatie gaat, dan kruipen we in onze schulp en dan zeggen we, moet ik dit en moet ik dat? Maar Jezus ging voortdurend aan tafel bij mensen. Hij schoof altijd maar aan tafel. Hij kreeg daar zelfs een bijnaam over, voor, omdat hem zo vaak aan tafel ging. Een koning die breidt zijn koninkrijk uit met de wapens of met politieke allianties. Hoe breidt Jezus zijn koninkrijk uit? Aan tafel. Jezus gaat eten met mensen en hij praat aan tafel over Gods koninkrijk. is dat geen reden om christen te worden? U mag voortdurend op restaurant gaan, u mag voortdurend barbecues geven. Dat is de ideale moment en de ideale plaats om over Gods grote barbecue te spreken. Ongedwongen, in pure vriendschap, spreken over Gods feestmaal. En de mensen ervoor uitnodigen en zeggen, kom eten, blijf niet zitten, kom eten. Maar misschien zit u met een vraagje. Vers 23, de knecht is teruggekomen en zegt, ja, er is nog plaats. En dan zegt de heer, ja, ga dan maar naar de wegen en de akkers buiten de stad en nodig iedereen met klem uit. In de oude vertaling staat er, dwing iedereen om binnen te komen. Verplicht ze nu maar om binnen te komen. En dit vers, Lucas 14, vers 23, is in de loop van de geschiedenis ferm misbruikt, serieus misbruikt geweest. Om mensen te verplichten om over te gaan tot het katholieke geloof. Ten tijde van de Inquisitie is dit vers heel vaak gebruikt geweest. De Spanjaarden bijvoorbeeld hebben in Latijns-Amerika de Indianen met het geweer tegen het hoofd verplicht om zich te laten dopen. En ze hebben zich beroepen op dit vers. En de inquisiteurs hebben zich op dit vers beroepen, verplicht ze om deel te nemen aan het feest. En ze dachten dat ze Gods wil aan het doen waren, om mensen te verplichten in de feestmaal, in de feestzaal binnen te gaan. En misschien zit u met die vraag van, hoe moeten we dit dan uitleggen? Wel, ik denk een andere gelijkenis zal u misschien gewoon die druk even van uw schouders wegnemen. Veronderstel dat je van een middag bij iemand uit de buurt een klein klusje gaat doen. Dat is iets van niks, een paar tegels herstellen of iets in de tuin doen. Allee, het maakt allemaal niet uit, u doet een klusje voor iemand, kost u een paar uur. En nadat je klaar bent met uw werk, komt die persoon naar u toe. U bent van plan om terug naar huis te gaan. En die geeft u een karton, 6 wijnflessen. Hoe zal uw reactie zijn? Nee, allee, dat hoeft niet. Ik heb dat gewoon uit plezier gedaan. Ik moet daar niks voor hebben. Je gaat u terugtrekken. Hij gaat zeggen, ik hoef dat niet te hebben. En wat gaat die persoon dan wel doen? En u zou dat allemaal doen. Toch wel hier. Je moet, neem dat aan, met klem. Je wordt als het ware verplicht om dat geschenk aan te nemen. En ik denk dat we dit op die manier moeten zien. Dit is een vriendschappelijk duwtje in de rug, omdat je instinctief toch van plan bent om te zeggen, jongen, ik moet dat niet hebben, wie ben ik om dat aan te nemen? Nee, neem het aan, dit is met liefde gegeven, ik stel het op prijs wat u hebt gedaan. Weet u, onze natuurlijke geaardheid is als God ons iets aanbiedt om te zeggen, nee. Dat is onze natuurlijke, zo zitten wij nu eenmaal in elkaar, heel vreemd, maar zo is het. Als God ons iets aanbiedt, dan zeggen wij nee. En dan willen we het verdienen. We willen er wel voor werken. Maar de Heer zegt, neem het. Ik nodig u uit op een feest. Ik geef u eeuwig leven. En ik geef u zelfs een eeuwig feest. En dan zeggen wij nee. En eigenlijk moet er een soort lichte dwang zijn om ons over de schreef te helpen. Gelukkig maar. En de Heer Jezus zegt het ook, niemand komt tot mij, tenzij dat de Vader hem trekken. We hebben dat duwtje in de rug nodig, want uit onszelf zouden wij altijd, als het van God komt, zeggen, nee. Zo zitten we in elkaar. Dit is de zonde in ons, daar kunnen we niet te boven komen. Als iets van God komt, dan zeggen we, nee. Het moet op onze manier gaan. En we hebben als het ware een soort overweldigende genade nodig, om toch die vrije genade aan te nemen. Dat God u lief heeft, broeders en zusters, is voor velen onder ons een moeilijk om aan te nemen. Dat God u onvoorwaardelijk graag ziet, dat hebben we vaak moeilijk om aan te nemen. Want we zien onszelf niet altijd graag. En anderen zien ons ook niet altijd graag, want we krijgen bakken kritiek over ons heen en we zijn niet goed genoeg voor die en voor de ander. Maar dat God u onvoorwaardelijk graag ziet, ondanks alles wat u ooit hebt gedaan, dat kunnen we als het ware niet aannemen. Onze natuurlijke aardheid is om te zeggen, Heer, dat kan niet. Dat kan niet dat u mij... Kent u mij niet, Heer? U weet toch goed dat ik in elkaar steek? Dat kan toch niet dat u mij graag ziet? En toch is het zo. En er is daar als het ware een levenslange overtuigingskracht van God voor nodig om ons zover te krijgen om te zeggen, Heer, ik aanvaard het dat u mij graag en onvoorwaardelijk graag ziet. God nodigt u uit op zijn feest Ondanks alles wat er op uw strafregister staat. Zo lief heeft God ons gehad. Weet u, ik stel iedereen teleur. En toch ben ik welkom op Gods feest. Ik vind dat... Dat kun je niet verwerken, maar zo is het. Ik weet welk vlees in mijn eigen kuip steekt. Ik weet het zelfs maar half nog. En toch wil God mij op zijn feest. De armen, de kreupelen, de blinden, de verlamden, zie je, het zijn gelijkenissen van hoe dat we in elkaar steken. Tegen zoveel goedheid en zoveel genade ga je toch niet verzetten. En mocht er iemand zijn die zich verzet tegen zoveel goedheid van God, geef dat verzet op en neem dat aan, die uitnodiging. Als God u uitnodigt door zijn Zoon, dat is echt, ik heb u lief in Christus, want Christus is voor u gestorven, neem die uitnodiging aan en zeg niet, ik heb andere belangrijke dingen te doen, neem ze alsjeblieft aan. De zaal loopt vol met allerlei onverwachte gasten. Gasten die eerst niet op de uitnodigingslijst stonden, worden nu ineens VIP's. En wat is er dan met die eerstgenodigden gebeurd? Wel, we hebben nog één vers te doen, vers 24. Ik zeg jullie, niemand van degenen die eerst uitgenodigd waren, zal van mijn feestmaal proeven. Wauw. Deze mensen die ooit gezegd hebben, ja, we gaan komen, maar wanneer het zover was, zeiden, ik stuur mijn kat, het interesseert mij niet meer. Deze mensen krijgen geen tweede kans. Ze zullen niet van zijn feestmaal proeven. Wie de uitnodiging in Christus niet aanneemt, sorry, er is geen herkansing. Die is er niet. Christus is de laatste uitnodiging, de ultieme uitnodiging, de uitnodiging van God. Neem ze alsjeblieft aan. En uiteindelijk loopt de feestzaal vol met onverwachte gasten. Ik hoop dat u er ook bij bent. Zo'n onverwachte gast in het feestmaal van God, in de hemelse feestzaal waar het eten opgediend staat. En ik kan me zo voorstellen in die tijd, dat zal wel buiten gebeurd zijn, die grote barbecue. Ja, de geuren van die barbecue, van dat vlees, van dat gerooste, dat verspreidt zich over de buurt. En die mensen die eerst waren uitgenodigd, die dan hun kat hebben gestuurd, die zullen daar wel van geroken hebben. Hè? En ze mochten er niet meer naartoe. Hoe verschrikkelijk moet dat geweest zijn? Jezus heeft deze parabel verteld in een gezelschap van fariseeën. En snap je, die fariseeën moeten gedacht hebben, tot welke van die twee groepen behoren wij? Zijn wij die eerst uitgenodigden, die dan uiteindelijk de Zoon van God opzij hebben geduwd? Waarschijnlijk wel, want ze kunnen zich niet vereenzelvigen met de armen en de kreupelen en de blinden en de verlamden. En eigenlijk hadden ze veel wijzer kunnen zijn. Eigenlijk hadden ze al vanuit het Oude Testament kunnen weten dat de feestzaal van God vol zal lopen met onverwachte gasten. En ik wil eindigen met twee teksten uit het Oude Testament te nodigen waarover dat feestzaal, waarover die feestzaal van God al gesproken wordt, en ook over de gasten. En ik hoop dat u erin zult herkennen, want u staat al in het Oude Testament. Kijk eens in Jesaja hoofdstuk 25. Jesaja hoofdstuk 25. De versen 6 tot 9. Elke parabel van de Heer Jezus heeft zijn wortels in het Oude Testament en ook de parabel die we vanochtend hebben gelezen. Vers 25, hoofdstuk 25, vers 6 tot 9. Op deze berg, de Sionsberg, richt de Heer van de hemelse machten voor alle volken een feestmaal aan. Uitgelezen gerechten en belegen wijnen. Een feestmaal rijk aan merg en vet met pure, rijpe wijnen. Op deze berg vernietigt hij het waas dat alle volken het zicht beneemt, de sluier waarmee alle volken omhuld zijn. Voor altijd doet hij de dood teniet. God de Heer wist de tranen van elk gezicht, de smaad van zijn volk neemt hij van de aarde weg, de Heer heeft gesproken. Hebt u het woordje gezien dat Jesaja vier keer gebruikt? Op deze berg heeft de Heer van de hemelse machten voor alle volken een feestmaal aan. Niet alleen voor Israël, voor alle volken. En ook in vers 7, het waas dat alle volken het zicht beneemt. De sluier waarmee alle volken omhuld zijn. En God de Heer wist de tranen van alle gezichten. Daar is het God om te doen. Al van meet af aan heeft God heel de aarde op het oog. Alle volken, de Belgen, de Nederlanders, de Duitsers, God heeft ze allemaal al op het oog en hij wil ze erbij hebben. Al vanaf het begin was dat zijn grote bedoeling geweest. En door middel van Israël wilde hij heel de wereld bereiken. En het wordt zelfs nog erger in hoofdstuk 56 van Jesaja. En met die laatste tekst ga ik ook mijn boodschap afsluiten. Hoofdstuk 56. Daar zien we ook wat voor soort mensen er op dat feest aanwezig zullen zijn. Hoofdstuk 56. Vers 3 tot vers 7. De vreemdeling die zich met de Heer heeft verbonden, laat hij niet zeggen, de Heer zondert mij zeker af van zijn volk. En ten tweede, laat de eunuch niet zeggen, ik ben maar een dorre boom. Want dit zegt de Heer, de eunuch die mijn sabbat in acht neemt, die keuzes maakt naar mijn wil, die vasthoudt aan mijn verbond, hem geef ik iets beters dan zonen en dochters. Een gedenkteken en een naam in mijn tempel en binnen de muren van mijn stad. Ik geef hem een eeuwige naam, een naam die onvergankelijk is. En weet u, toen ik dat las, terwijl ik met deze boodschap aan het voorbereiden was, toen ik dit las, ik moest even stoppen met lezen wat er hier staat, hè, over die eunuch, laten we het daar eens bij houden. Die eunuch, u weet wat een eunuch is, een ontmande, een gecastreerde. Dus iemand die geen kinderen meer kan krijgen, want zijn geslacht is weg. Door een ongeval, of hoogstwaarschijnlijk door een oorlog, dat hij als krijgsgevangene verminkt werd geweest. Nu, dat is pas een sukkel van een man, is het niet? Een man zonder mannelijk geslacht. Dat is een sukkelaar. Die leeft even op aarde en hij kan geen nageslacht nalaten. Wat voor zin heeft zijn leven gehad? En hij denkt van zichzelf, vers 3, ik ben maar een dorre boom. Ik breng niks voort, een dorre boom. Ik sta daar maar mijn leven heeft eigenlijk geen zin. Ik kan geen vrucht voortbrengen. Ik ben ontmand, ik ben een eunuch. Maar, zegt de Heer, als zo'n eunuch, zo'n ontmande, zo'n sukkelaar, als die mijn sabbat in acht neemt, als die leeft naar mijn wil, als die mijn wil doen wil, als die zich vastklampt aan mijn verbond, dan geef ik hem iets veel beters in de plaats. Dan krijgt hij een monument. Staat er in vers 5, ik geef hem een gedenkteken. God zal zelf binnen zijn stad een gedenkteken voor zo iemand oprichten. En ik zal voor eeuwig aan zo iemand denken, zegt de Heer. Aan de ontmande. Iemand die denkt, of ik er nu ben of niet, ik ben wel een dorre boom. En weet u, ik herken mij eigenlijk heel sterk in die ontmande, maar dan op geestelijk gebied. In zekere zin ben ik een ontmande. Want ik slaag er niet in om die vrucht voor te brengen waarvoor God mij heeft bestemd. Ik slaag er niet in om ten volle de man te zijn die God van mij verlangt. Ik faal telkens weer. En heel vaak moet ik tegen mezelf zijn, ik ben eigenlijk maar een dorre boom. Het lukt niet. Ik probeer het wel, maar het lukt niet. En ik probeer wel Gods wil te doen, maar aan het eind van de dag moet ik zeggen, Heer, het spijt me, het is niet gelukt, ik ben eigenlijk maar een dorre boom. Als je het aan mijn vrouw zou vragen, dan kan zij zonder hogere studies te moeten doen, een waslijst geven van al mijn tekorten, van alles waarin ik een dorre boom ben. Zonder problemen. Als je het aan mijn kinderen zou vragen, ze zouden niet eerst 5 uur moeten overleggen met elkaar van, wat? Nee, ze kunnen zonder probleem een lijstje oplijsten van alles waarin ik tekort zit. Mijn collega's, de mensen in de gemeente, kunnen allemaal zonder probleem. En nu staat er hier, Voor zo iemand, zegt de Heer, die gedenk ik voor eeuwig. Dat is dan het bevrijdende evangelie. God richt een monument op. Hij gedenkt voor eeuwig aan iemand die zich vastklampt aan zijn verbond. Die weet van zichzelf, ik zit tekort, ik faal, ik ben een dorre boom. Het lukt niet om te volle de man te zijn die ik ben. Wel, zegt de Heer, als je in mij gelooft, als je mijn verbond onderhoudt, dan ben je welkom. En dan staat die feestmaal, die feestzaal, wagenwijd voor jou open. En dat is het heerlijke evangelie waar de parabel vanochtend over ging. En mocht er zo iemand onder ons zijn, een man of een vrouw, die van zichzelf denkt, ik slaag er niet in om de moeder te zijn die ik wil zijn. Tegen mijn kinderen faal ik elke dag. Ik slaag er niet in om de echtgenote te zijn die ik wil zijn. Ik kom tekort. Ik slaag er niet in om de oudste te zijn die ik wil zijn in de gemeente. Als je jezelf een dorre boom vindt, er is hoop. Want de Heer denkt aan jou. Als hij ziet dat je ogen opricht naar hem, als je je vastklampt aan zijn verbond, dan mag je er voor hem zijn. En dan geeft hij u iets beters dan zonen en dochters. Hij geeft u een naam binnen de muren van zijn stad. Het feestmaal is klaar. De feestzaal staat wagenwijd open. De Heer Jezus laat het vanochtend uitgaan. Komen, eten aan tafel. Amen.